diamante. You make me feel so sweet and I so me shine top of you. Now I'm blessed if you mastragado, eh. This not so solo big you, eh. Now I'm blessed if you are mighty, eh. No, no, eh. A fraga e why, a windy e why. Tangi ya ya no more food and daily we ya. A fraga e why, a windy e why. Tangi ya ya no more food and daily we ya. Misra nan kondre, you na miru tu.
Oh, Ja, Branang Asawa o Bara Odina Alase Po de Disna Sapatia Time de Befaria. En a Fostori Saot. Ne, o Chagador dat lik fo Gwenti na Wantori fu Banansi fa mai sotaki Asrap Sref Sref Masra Schermes. En a Fostori des Atori Feng de So. Ooit was Anansi een slaaf. Zijn moeder wilde hem niet vrijkopen omdat Anansi niet deugde. Op een dag dacht Anansi diep na en zei toen: ik zal een list gebruiken zodat mijn moeder me vrijkoopt. Anansi trok een witte jurk met vleugels aan en liep in het holst van de nacht naar de kamer waar zijn moeder lag te slapen. Ik ben de engel, zei hij. Ik ben door God gestuurd om moeder Akuba te zeggen dat ze haar zoon uit de slavernij moet bevrijden. Dan zal moeder Akuba worden beloond met een prachtige plek in de hemel. Moeder Akuba deed haar ogen open. Pardon, dames en heren, wij nemen even op. Dames en heren, luisteraars, Bradangasa, dat ben de one telefoon en van Boskopu. En altijd als u TV kon naar Mindri Bere en naar Boskopu, dat Brada Lukuso, 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 dat we gue moro fara. En we wensen aan Brada die donono indre in deken en toch aan mijn koru, Brada Want sweet day morofara en sorgutaki a griep no voor you, want you na fit man. We gweno bradanga sa morofara nanga atori fu bana si pa ben tegma kubak batak yongo ena engel Gabriel en dan holuku no sen ma kubas refo do. Moeder Akuba deed haar ogen open en zag een witte gedaante. Ze werd bang en kneep haar ogen weer dicht. Ze was ervan overtuigd dat God echt een engel had gestuurd. De volgende ochtend vertelde ze aan de buren wat er was gebeurd. Wel, als God zelf wil dat je je zoon vrijkoopt, dan moet je dat maar doen, zeiden de buren. En dat deed de moeder. Anansi echter misdroeg zich zoals gewoonlijk en daarom vervloekte zijn moeder hem en zei: denk jij soms dat ik jezelf wilde vrijkopen? Het was God die een engel stuurde om me die opdracht te geven. Toen wilde Anansi dat zijn moeder ook zijn vrouw vrijkocht. Daarvoor gebruikte hij dezelfde truc als tevoren, maar deze keer was hij verkouden. Moeder Akuba, zei hij, God heeft me opnieuw naar je toegestuurd om je te zeggen dat je goed hebt gehandeld. Omdat hij zo verkouden was, moest Anansi hoesten terwijl hij dit zei. Moeder Akuba, God heeft me hierheen gestuurd om je te vertellen dat je ook de vrouw van je zoon moet vrijkopen. Dan zal hij je laten zien waar er geld is begraven op je land. Toen moest Anansi weer hoesten. Het is net of ik Anansi hoor, zei zijn moeder. Onmiddellijk riep Anansi: ik zal het nooit meer doen, moeder. Zijn moeder maakte licht en zag haar eigen zoon verkleed als engel. Jij vervloekte engel, neem het geld dat op mijn land is begraven en koop je vrouw vrij, jij bedrieger, zei ze. Een mooie engel, Gabriel, ben jij. Jij bent een engel van de duivel. Zijn moeder was bijzonder kwaad. De volgende ochtend begon ze alle mensen te vervloeken die haar hadden aangeraden haar zoon vrij te kopen toen de engel haar had bezocht. Dat was een complot. Zo beweerde ze.
Oh,
Zo, de baganas we gaan nou een trappistorie per nou. Ik denk dat zij zijn nou een tentere Brexit, de praxe direct Engeland, Theresa. Mee, maar man, die ben binnen. Of zo goed dat ik zo risico dat na. Masra Cameron, die ben de premier, daar Mickey. Boris Johnson, Chisen, Sofara, dat jong. Als hij niet kon weer in, dus deze man die bevindt dat no, luko om en suma, ik ka Engeland no atori dat kon weer in de man, mee kon doen AG business, dat is Boris Johnson, join ding, alleen dat ben denk dat we. Efu Cameron die ben de premier, dat amma dat ben sasaka junta dat inbo teken presi no baga aheri. Referendum die de man ori, da Cameron saka junta, da potak jongen mee, take me pres op de man voor conservatieve partij, de Tories, de man teka presi. De Tories a mee, soms mij tak je ben de voor tang in die man. Eenmaal at a chisa tiki en a people so tak brada, uno wani dat ook we, misa do alla moiti voor seta Tori, na fast famo go. Maar dan alle soort kroeken, Beijing, ini, de moet ik zo'n big smijt, dat ik trietje voor Skoifi, Teresa, zo, de Boris, op een gegeven moment, maar dat ik hier heb de colibatoria, dat ik niet blij moro. Dat is zo'n mening aan de trama in EEG, de 20 na Sebisma, wat dat, 20 na IT, maar kondre die de nanga Teresa mee, nanga de transmet dat jongen. Mekwa atori Europa dry sweetie. No, dat atori kon span, dat alle man dat kickback, maar Boris regen dat oké, meka pato kuku abra, dat de skoifi Teresa, dat we o tek abra, dat we dry aboto na fosfo firi. Fa atori dat owaka morofara. Ting sa sorwi en lig van den bijisma Gwentaki, time will tell us. Abrago, nou, trappistorie in Abuku, Fubea, Fian, en ik eet tot ik niet meer kan, dat wordt jouw ambitie. Uit Abuku dat kon taptalmenti. Mevrouw Kooi was net onder de douche geweest, stond naakt voor de verweerde spiegel van de mahoniehouten kaptafel naast het tweepersoonsbed, waarover een sprei van donkerblauw mooie kleuren aan de wand. De spiegel was niet hoog genoeg om haar lichaam in zijn volle lengte te kunnen projecteren, of ze zou zich wat voorover moeten bukken. Uit praktische overwegingen was dat het laatste waar ze aan dacht. Mevrouw Kooi was zonder het spiegelbeet van haar gezicht en vooral van haar ogen beter in staat zich ongehinderd over te geven aan haar zondige gedachten die zich opnieuw en opeens van haar hadden meester gemaakt. Ze drukte een tepel in en wreef er haar vingertoppen overheen, terwijl ze zich probeerde voor te stellen dat ze in een ongewone bijzondere houding de streling onderging van een man die ze niet kende, maar met wie ze toch een heel intieme verhouding had, zonder dat er een sterveling daar iets vanaf wist. Deze snel opkomende voorstelling, waarin ze de rol vervulde van een begeerlijke, aantrekkelijke vrouw, nam naarmate haar gevoelens en haar reacties op die gevoelens daaraan meer beantwoorden toe aan kracht en intensiteit die hun hoogtepunt dreigden te bereiken toen ze haar hand over haar buik schoof en ze duidelijk geproportioneerd omlijnd beeld had van een mannelijk lichaam, eerst in de gedaante van Birbal en daarna in die van Reginelle Lubitana, de jongen met de brede schouders en met een haar onbekende, maar zacht doordringende geur uit het weefsel van zijn hemd en uit de kleding, opening van zijn mond, wanneer hij iets zei.
Sawe yaya nga mino Mino te kitiki na kikao Mana to malo bimyo
Sawe kamine
Mana misis back
Sawe kamine
Niman tenda no, niman stinkanda
Mino te kitiki na kikao Mana umami teke
Mano yube wakai takis masani Wakai hoi gris malibi,
eh
wakai poris malibi. Na sumanen dan, eeuwig ta gezegd heeft niemand wat gezegd. Maar systeem dat je vraag is ref af taki. Ma zijn de libisuma.
Libisuma.
Hij mino taki sami dude.
Sami dude, sami dude, sami dude.
Takusani, dide wakai mui in ulibi, mar system dem onthou wansani en dat na disi taki.
Ma de no ma broko wi, de no ma.
sada wo gwe doro nanga atori fu misi van de kooi. Ze was uitgeregen zo gaan staan dat niets van zijn lichaamsgeur haar ontsnapte en raakte bijna haar verstand kwijt toen hij per ongeluk zijn elleboog tegen haar tepel stootte. Reginald zag eruit om verslonden te worden. Hij was begeerlijker dan Bierbal, hoewel ze niet onmiddellijk zou kunnen zeggen waarom dat zo was. Misschien omdat ze Bierbal moeilijk anders kon zien dan als een kleine, lieve jongen die zo vreselijk beleefd en hulpvaardig kon zijn. Of kwam het door zijn lichaamsgeur waar ze nog een beetje moeite mee had, vooral als hij pas terug was van de plantage? Mevrouw Kooi kreeg een kleur. Ze schrok van haar eigen gedachten. Hoe kan zij zich op die manier laten gaan? Ze was toch getrouwd? Ze had twee jongens van wie de oudste minstens even oud was als Bierbal. Hij was duivels. Het was duivels zoiets, ook als ze niet getrouwd was. Het kon niet. Het mocht niet. Ze mocht haar man niet ontrouw zijn. Wat hij ook deed. Het was schandelijk dat zij zonde. Mevrouw Kooi geneerde zich dood en begon hevig te transpireren. Op het nachtkastje aan de andere kant van het bed tikte de lichtblauwe wekker de minuten en de seconden. Het was bijna 1:30. Misschien kwam haar man wel eerder thuis. Het was belachelijk zoals ze daar stond. Hij zou ervan opkijken. Zulke vrijmoedigheden was hij van haar niet gewend en zelf vond ze het niet helemaal juist. Het was zo werelds, zo opdringerig en dan nog op klaarlichte dag. In het donker ging het wel alsof ze helemaal alleen was. Dan kon ze bepaalde schaamtegevoelens overwinnen en zich geven zoals ze zich altijd gegeven had toen het nog van haar verlangd werd. Maar dat was al lang niet meer het geval en ze had het direct begrepen. Vermoedens zoals, ik weet het niet zeker hoor, maar ik geloof wel dat haar man uitloopt, werden al gauw opzienbare geruchten die tenslotte culmineerden in een zich snel verspreidend geroddel waar vrijwel iedereen zich aan schuldig maakte met alle inzet van nijd en afgunst en vergenoegd voorgewend medelijden. Mevrouw Kooi was geen uitzondering op die regel en ze werd bijna gek wanneer ze erbij stilstond dat haar kennissen met wie ze over anderen had geroddeld op de hoogte waren, medelijdend over haar pratend en haar vol menselijk begrip aankeken om te laten zien hoe diep ze begaan waren met haar leed. Op de wekker was het inmiddels precies 1:30. Mevrouw Kooi pakte uit de kleerkast een handdoek en ook een busje met talpoeder dat ze naderhand uitgoot over haar nek, haar rug en haar borsten. Toen trok ze een wit broekje aan, een roze BH en vervolgens een gebloemde duster die ze niet dichtknoopte omdat het zo warm was. Het was een kwestie van gewoonte en niet van ijdelheid dat ze voor de spiegel was gaan zitten om haar borsten aan te kijken en haar haar te borstelen en ze ergerde zich meteen toen ze geconfronteerd werd met haar gezicht dat zichtbaar snel verouderde en niet meer te redden was door de ponscrème die ze 's nachts gebruikte. Haar gezicht had nooit de aandacht getrokken, behalve die ene keer dan, maar dat was veel te lang geleden om er nog iets van troost uit te kunnen putten. Het werkte integendeel erg deprimerend en ze wist vaak niet of ze om moed te verzamelen haar handen moest vouwen of uitbarsten in tranen van razernij en woede. We vervolgen het verhaal en naderen de ontknoping van het onderdeel mevrouw Kooi en haar gedachtegang. Vanzelfsprekend kon juffrouw Zijpaal er niets aan doen dat ze wist wat er aan de hand was en waarom meneer na kantoortijd niet direct naar huis kwam, en ze had er vast iets over gezegd wanneer zij er niet over begonnen was. Achteraf had ze er spijt van en moest ze, zeker de laatste 3 weken, een bepaalde aversie overwinnen tegen juffrouw Zijpaal, wat niet altijd even gemakkelijk was. Zo had ze haar tegen haar goede wil in niet gevraagd of ze bleef mee eten vandaag, terwijl het zo vaak gebeurde dat ze bij hen aan tafel zat alsof ze er helemaal bij hoorde. Maar juffrouw Zijpaal wist te veel en werkte op haar zenuwen, waardoor het haar niet gemakkelijk viel de vroegere afstand te bewaren. Want ergens zag mevrouw Kooi wel degelijk neer op een vrouw die zomaar een kind ter wereld had gebracht en die, al om die reden alleen, niet van hetzelfde niveau was. Ze trok de borstel door haar haar, dat door het overvloedige zweet sterk, kroezend en hard geworden was. Ze dacht eraan naar een kapper te gaan uit protest tegen juffrouw Zijpaal, die 2 of 3 keer in de maand haar haar kwam strijken. Onder haar vriendinnen en kennissen was ze de enige die het haar op zo'n geweldige manier kon doen en glad krijgen zonder dat het schroeide of in brand vloog. En dat waren voldoende redenen om het niet door een ander te laten bewerken. Ze legde de borstel neer en stond op om haar handen te wassen. Ze trok toen de sprei met een ruk naar zich toe, vouwde hem in 4, legde hem aan het voeteinde van het bed en ging liggen. Juffrouw Zijpaal had niet zoveel losgelaten, maar toch wel meer dan genoeg om mevrouw Kooi een beeld te kunnen laten vormen van het meisje dat ook in de auto haar plaats had ingenomen. Ze was erg jong, had lang zwaar, zwart golvend haar dat ze losdroeg en woonde alleen in een vrij groot huis, een beetje aan de rand van de stad. Men vertelde dat de huur betaald werd door de man met wie ze ging en dat hij haar waarschijnlijk ook onderhield, omdat ze onmogelijk rond kon komen van het salaris dat ze op kantoor verdiende. Schaamteloze hoer die ze was, dacht mevrouw Kooi. Terwijl ze nog een heel leven voor zich had om gelukkig te worden met een vrije man, aan wie ze een paar kinderen zou kunnen schenken en met wie ze een rustig en fatsoenlijk leven zou kunnen leiden. Kennelijk was dat helemaal niets voor haar en ging ze liever met een getrouwde man die haar door zijn positie en mogelijkheden in staat stelde met volle teugen van het leven te genieten. Hij had bovendien een auto om haar rond te rijden. Dat kon haar niet worden aangeboden door een jonge man die aan het begin stond van een moeizame carrière met nauwelijks geld om zichzelf te bedruipen. Eén ding. Zij zou hem, zelfs al moest het meisje een kind van hem hebben, nooit laten gaan. Dat mocht ze rustig uit haar hoofd zetten. Of dacht ze soms dat het van hem afhing? Dat zou dan een volslagen misrekening zijn, want hij zou zijn vrouw nooit laten gaan. Hij zat boordevol scrupules. Een man die het gehaald had, die gesetteld was en die bang was voor ingrijpende veranderingen. Mevrouw Kooi kreeg een loom gevoel in haar hoofd, sloot haar ogen, maar lag weer klaarwakker toen ze de auto de garage hoorde binnenrijden. Op de wekker was het 3 uur. Een half jaar geleden kwam hij altijd op tijd thuis en ging ze bij hem aan tafel zitten om te vragen hoe het gegaan was. Hij was nooit erg enthousiast, gaf strikte antwoorden, maar keek haar toch wel aan terwijl hij praatte. Op de duur werd het minder. En ze begreep dat er iets stuk was gegaan en dat er in huis een leegte was ontstaan die er misschien altijd was geweest. Toen, op een dag, scheen hij weer helemaal op te bloeien, besteedde meer aandacht aan zijn kleding en aan zijn uiterlijk en deed alsof ze niet meer bestond. Hij begon laat thuis te komen. Ze was bang om er aanmerkingen over te maken en probeerde hem door middel van gesprekken naar zich toe te trekken, wat meestal uitliep op heftige slaande ruzies en drift bij uitbarstingen die de afstand vergroten. Ze bleef daarom liggen en wachtte tot hij klaar was met eten. Hoe is het? Vroeg meneer Kooi ongeïnteresseerd en ging voor de wastafel staan om zijn tanden te poetsen. Mevrouw Kooi vergaarde al haar krachten om zich te kunnen beheersen. We hebben een nieuwe jongen, zei ze. Hij komt uit Bloemendaal. Hij zou eigenlijk morgen komen, maar het schijnt een vergissing te zijn. Dat zal wel zo zijn. Mevrouw Kooi ging overeind zitten. Is dat alles wat je te zeggen hebt? Vroeg ze. Ik wil niet weer beginnen. Ik ben moe. Het is een drukke dag geweest.
Een drukke dag?
Natuurlijk. Dat is altijd zo wanneer je een dubbel leven leidt. Mevrouw Kooi begon zich uit te kleden. Ik heb slaap, Corrie. Dat begrijp ik. Voor mij heb je nooit tijd, nietwaar? We hebben een zee van tijd gehad, weet je nog? Toen wou je niet. Je had het zo druk met dingen die alleen jou interesseerden. Ik hoorde er zo'n beetje bij. Wat bedoel je met dingen die alleen mij interesseerden? Ik heb er nooit iets voor gevoeld dat je jongens in de kost nam. Ik heb me nooit vrij gevoeld in mijn eigen huis. Ik heb mijn uiterste best gedaan om ons leven zoveel mogelijk gescheiden te houden van het leven van de jongens. Meneer Kooi ging op het bed zitten met zijn rug naar zijn vrouw en zei: ik heb slaap, Corrie. Je komt alleen maar thuis om te eten en te slapen. Ik tel niet meer en het kan je niet schelen. No we gonna kriboy pisi fu atori fu sisa van de kooi nanga in Masra. Ze schoof naar hem toe en streelde hem aarzelend over zijn naakte rug. Hij kon het niet verdragen en duwde haar hand weg. Waarom duw je mijn hand weg? Ben ik vergif voor je geworden? Hij liet een diepe zucht horen. Het is nooit goed geweest, het zal ook niet anders worden. Wat heeft zij eraan nu ze je heeft, zogenaamd? Corrie, weet je hoe vaak ik je jaar in jaar uit dacht dat ik een oude man was, dat ik dood was? Nee, je weet het niet, want je had het zo verschrikkelijk druk met de school waar jij het voor het zeggen had. Jij. Af en toe gebeurde er een wonder en dan begon ik weer te hopen. Is seks dan zo belangrijk voor je geworden dat je ons gewoonweg in de steek laat? Heb je dan geen hart voor je kinderen? Kijk maar naar Samuel. Het wordt steeds erger met hem. Ik kan het niet meer. Ze verborg haar gezicht tussen haar handen en begon te snikken. Ja, de kinderen, zei hij zonder haar aan te kijken. Die bestaan niet meer voor je. Ik heb eraan gedacht om Samuel naar Holland te sturen. Daar kan hij zich beter ontplooien. Samuel naar Holland? Dat nooit! Oké, zoals je wilt. Je hebt makkelijk praten. Ik moet maar zien hoe ik hem rustig hou en hoe ik hem kalmeer. Samuel is niet blind, Hugo. De andere jongens zijn ook niet blind. Er wordt over ons geroddeld, Hugo. Dat is geen argument. Natuurlijk. Als je maar bij haar kan zijn, nietwaar? Al die verloren jaren, al die tijd toen ik hoopte, zei hij in gedachten. Ze begon hysterisch te lachen. Haha! Heb ik geen gelijk gehad toen ik op onze huwelijksnacht dacht dat je niet van me hield en dat je met mij trouwde om dingen die ik je te bieden had? Jij legde de dingen uit zoals jij dat wilt. Dat heb je altijd gedaan. Zo ben je en ik was niet in staat dat te veranderen. Je kan jezelf niet geven. Je kan het niet en je bent die je bent. Ik kan er niet tegen. Ik kan niet, terwijl ik merk hoe je worstelt tegen je eigen gevoelens en hoeveel tijd je nodig hebt voordat het zover is. Je leeft voor de buitenwereld en ik heb eronder geleden. Hugo! Je kent geen tussenweg, Corrie. Je verfoeit iedereen die slecht is in jouw ogen. Je wilt niet dat er een middenweg bestaat. Je bent goed en iedereen die denkt zoals jij is goed. Verder is iedereen slecht. Het spijt me, Corrie. Morgen zal ik niet met jou naar de kerk kunnen gaan. Zo, dat heeft ze je dus ook al verboden. Gun me toch een klein beetje geluk, Corrie. Ik smeek het je. Geluk? Zonder God? Hugo, als jij niet meegaat, is het afgelopen met Samuel. Je weet toch dat hij de vorige week opeens uit de kerk verdwenen was? Je moet hem niet dwingen als hij niet wil gaan. Je bent helemaal veranderd. Ik ken je niet meer. Ik ben altijd zo geweest. Jij zag het niet. Dat was alles. Maar je wist toch tot welk geloof ik behoorde? Ja, ik weet het ook niet meer. Misschien wist ik toen niet wat ik deed. Wil je dat we scheiden? Meneer Kooi bleef haar het antwoord schuldig. Hugo, ik vroeg of je haar echtscheiding wilde. Nee, de jongens hebben ons nodig. Hoe is het met mij? Ik weet het niet. Ik kan er niets over zeggen.
Je kan het zo laten, re-re.
We gaan verder met het verhaal dus van over Hugo en Corrie. Het slotakkoord in aantocht. Ze boog haar hoofd en liet haar tranen de vrije loop. Beloof je dat je af en toe zal proberen? Misschien is het een vlaag van je, ik zal mijn best doen. Hij trok haar naar zich toe en probeerde haar te zussen. Ik kan je niets beloven, Corrie. Ik wou dat ik dat kon. Zal je af en toe met ons meegaan naar de kerk? Om de jongens zal ik af en toe met je meegaan. Hij liet haar los en wilde gaan liggen toen er geklopt en geroepen werd. Het is Ermeline, zei mevrouw Kooi en droogde haar gezicht aan het laken. Meneer Kooi strekte zich zuchtend zijn benen en deed zijn ogen dicht. Wat is er, Ermeline? Vroeg mevrouw Kooi om het hoekje van de deur. Die jongens vechten, mevrouw, heigde de vrouw. Welke jongens? Alwin en Blackman en de nieuwe en Samuel, mevrouw. Wat? Is Samuel aan het vechten met Jubitana? Ze vechten al een hele tijd, mevrouw. En waar is Bierbal? Ik heb hem niet gezien, mevrouw. Ermeline was besluiteloos. Ik zal direct maatregelen treffen, zei ze. Is goed, mevrouw, dan ga ik zo lang. Mevrouw Kooi deed de deur dicht en was opeens razend. Hugo, heb je het gehoord? Samuel is aan het vechten. En die nieuwe jongen, zei ze, haar duster dichtknopend. En wat wil je dat ik dan doe? Laat hem maar vechten. Het zou goed zijn als hij een keertje flink werd afgetakeld. Waarom laat hij zich ook in met die jongens? Hij heeft toch zijn eigen bezigheden? Jij hebt wel mooi praten, gilde mevrouw Kooi. En intussen blijf jij rustig liggen. Misschien wordt hij wel vermoord. Ze rukte de deur open en stormde op blote voeten het schoolerf op, waar de jongens van het ene vechtende paar naar het andere holden, om te zien hoe de stand van zaken was. Wat is er gebeurd? Vroeg mevrouw Kooi van Leeuwen van Leeuwarden.